Ik wil vanmiddag graag met jullie nadenken inderdaad over het thema discipelen gezocht. En ik stel voor dat wij samen twee stukjes uit het Matthäus-evangelie gaan lezen. Matthäus 4 vanaf vers 17 is de eerste. Matthäus 4 vanaf vers 17. Matthäus 4, vers 17, waar we lezen, van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En Jezus liep langs de zee van Galilea en hij zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij, en ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden hem. Ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren. En hij riep hen. Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. Tweede stukje is uit Matthäus hoofdstuk 16, vanaf vers 24. Matthäus 16, vanaf vers 24. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zou willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt. Wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Laten we samen bidden. Heer Jezus, we zijn niet bij het meer van Galilea vanmorgen. We zijn ook niet bezig met onze vissersboten. Maar we zijn wel in uw gemeente. En uw woord gaat open. En we geloven dat u even reëel als toen, ook vandaag bij onze levensboot voorbij kunt komen. En ons voor het eerst of opnieuw roept om u te volgen. We willen u bidden dat u vanmorgen aan het woord komt. Wilt u mij helpen om u niet in de weg te staan? En wilt u ons allemaal helpen om het in ons geplante woord met zachtmoedigheid te ontvangen, zodat het onze zielen zal zaligen. In Jezus' naam. Amen. Wij hebben ons vergist. Dat zei een van Amerika's grootste kerkleiders van de vorige eeuw. Zijn naam is Bill Hybels. Hij stichtte een megakerk en stond bekend om het seeker-sensitive model. Zijn gedachten over kerk zijn en hoe buitenstaanders te trekken werden wereldwijd bekend en vonden in heel veel landen navolging. Grosso modo was het dit. Wees een kerk die sterk de nadruk legt op de needs, op de behoeften van de mensen. En verlaag de drempel om binnen te komen tot een minimum. Op een zeker moment werd er met instemming van Heibel zelf onderzoek gedaan naar de effectiviteit van die kerken, de geestelijke effectiviteit. En de conclusies deden, volgens Heibel zelf, de grond dreunen. Hij zei, duidelijk uit dit onderzoek is geworden wat wij niet hebben gedaan, namelijk het maken van sterke discipelen. Grote aantallen, daar zijn we in geslaagd. Kerken vol met mensen, maar geen discipelen. Hij zegt, wij hadden mensen moeten leren hoe zelf de Bijbel te lezen tussen de diensten door. En hoe zelf hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun geestelijke groei als discipel van Jezus. Einde quote. Dat is het thema van vanmorgen. Discipelen zijn van Jezus, of uitnodigend gezegd, discipelen gezocht. En ik wil vanmorgen daar een soort inleiding op geven, ook wat vanuit de achtergrond van het concept van discipelschap. Misschien ook wat kritisch, of wat scherp, wat analytisch kijken naar de kerk van het Westen, waar wij ook bij behoren, om in het tweede deel van de preek principes te halen uit Matteüs 4 en Matteüs 16 over de uitnodiging van Jezus om hem te volgen, of anders gezegd, discipel van hem te zijn. Wat is het volgen van Jezus eigenlijk? Je kan ook zeggen, wat is de essentie van het christendom? Laten wij ons vanmorgen, vanmiddag, eens wat vragen stellen. Misschien een beetje ongemakkelijk, misschien soms wat prikkelend, maar het kan toch helpend zijn, ook in onze tijd. En het is niet alleen maar ongemakkelijk of prikkelend, het is ook uitdagend, het is ook uitnodigend om te begrijpen wat Jezus ons aanbiedt. Wat is het christendom? Is het evangelie de boodschap dat Jezus mensen riep zich te bekeren tot een bepaalde leer of bepaalde waarheden? Riep Jezus ons om met ons hoofd dingen te belijden en vervolgens, ik bedoel het eerbiedig, maar vervolgens in de stoeltjeslift naar de hemel te gaan zitten? Nee, strikt genomen riep Jezus mensen niet zich te bekeren tot het christendom. Hij riep mensen niet, blijft u gewoon luisteren, hij riep mensen niet om christen te worden. Wat Jezus deed is dat hij mensen riep om hem te volgen, om discipel van hem te worden, om op hem te gaan lijken. Dat brengt je bij de vraag, wie is Jezus eigenlijk? De humanist zegt, Jezus roept op tot een goed leven. Doe recht en heb lief en volg hem daarin na. Een meer spiritueel persoon, een mysticus, die zal zeggen, ja, Jezus is een van de vele spirituele goeroes van wie je ook wel iets kunt leren. En wat zegt de Westerse kerkmens? Grosso modo hier het meest vertegenwoordigd. Wat zegt de Westerse kerkmens? Wie is Jezus? Nou, misschien is Jezus voor de Westerse kerkmens vooral wel een soort lift die je van de hel naar de hemel brengt. Een soort verzoeningsmechanisme. Hij kwam op de aarde, hij stierf. Daardoor, als je in hem gelooft, ga je niet meer naar de hel, maar ga je naar de hemel, heb je hoop op het eeuwige leven en ondertussen zit je toch een beetje in die stoeltjeslift. Totdat het zover is. Alsof Jezus, let op, alleen maar kwam om op aarde te sterven. Kwam Jezus ook niet om op aarde te leven? En ons te leren hoe je God de Vader, hoe je de Heer Jezus volgt. Hoe je zijn koninkrijk representeert. Wat bedoelde Jezus toen hij zei, ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was? Was dat alleen maar om jou in de hemel te krijgen? Of was het vooral de bedoeling om de hemel in jou te krijgen? Gaat het in het evangelie alleen maar om transactie, de vergeving van zonde? Of gaat het ook om transformatie? Verandering. Worden zoals Hij. Gaat het alleen maar om wat Hij voor ons heeft gedaan? Of gaat het ook om wat Hij in ons wil doen? Nou, de vraag stellen is hem natuurlijk ook een beetje beantwoorden. Waarschijnlijk geef je hier op deze vragen, net als ik, de juiste antwoorden. Zeg je nee, het gaat ook om wat Jezus in ons wil doen. Het gaat ook om transformatie. Het gaat niet alleen om het komen in de hemel, het gaat er ook om dat de hemel in ons komt. Oké, mooi dat je dat zegt. Misschien dan een vervolgvraag. Hoe noem jij jezelf? Hoe noem ik mijzelf? Noem ik mijzelf christen of discipel van Jezus? Misschien zeg je, what's in a name? Doe niet zo moeilijk. Nou, daar heb je wel gelijk in. Maar het kan wel iets zeggen over hoe wij kijken naar ons leven. Nou, ik denk dat veruit de meeste christenen, gelovigen, zich zullen aanduiden met de term christen. Daar is helemaal niets mis mee. De Bijbel gebruikt die term en in Handelingen 11 vers 26 vind je zelfs een vermelding dat in Antiochië de gelovigen voor het eerst christenen genoemd werden. En dat was een prachtige naam. Het betekent zoiets als mini-Christus. Zoals Christus of één van Christus. Maar het was, als je de context goed bekijkt, wel vooral een bijnaam. En sommigen zeggen zelfs een scheldnaam. Hij komt ook maar 3 keer voor in het Nieuwe Testament. De term christen of christenen. De term discipel of leerling komt 269 keer voor in het Nieuwe Testament. Het was het lievelingswoord van Jezus om zijn volgelingen mee aan te duiden. Hij sprak over zijn leerlingen, zijn discipelen. Nou, het gaat natuurlijk niet om termen, het is geen taalspelletje. Maar waar ik op in wil zoomen samen met jou, en ik hoop dat je met me meegaat vanmiddag, is dat het problematisch is als wij discipelschap, het volgen van Jezus, alleen maar zien als iets dat voor een aantal christenen geldt. De fanatieken, of de toegewijden, of de echte volgelingen, of zij die leiders zijn, of zij die een bepaalde specifieke verantwoordelijkheid hebben in het Koninkrijk van God. Of, zoals in andere delen van de kerk gezegd wordt, zij die een bijzondere roeping hebben. Dat zijn dan de discipelen en de rest, ja, dat zijn gewoon de christenen die hopelijk ook onderweg zijn naar de hemel. Een soort tweedeling. En dat is een probleem. Want Jezus heeft nooit 2 types volgelingen gehad. Alsof je gelovigen had en dat de harde kern daarvan de discipelen was. Dat heeft Jezus niet gehad. Als je een tweedeling wil maken onder de mensen rondom Jezus, dan moet je de tweedeling aanhouden die de 4 evangelisten maken. Matthäus tot en met Johannes. Je zegt, welke tweedeling is dat dan? Zij spreken in hun evangelie voortdurend over de discipelen, de 12 en de 70 en de menigte. De menigte. Dat waren de duizenden rondom Jezus. Maar pas op, de menigte deed niet mee. De menigte bestond uit buitenstaanders, op zijn best toeschouwers. Mensen die hoorden wat Jezus zei en daar misschien ook nog wel van konden genieten en dat op een bepaalde manier beaamden, daar het mee eens waren, maar niet bij Jezus in de leer gingen. En Jezus waarschuwde deze menigte. Hij zei tegen hen, klip en klaar, ook in het Matthäus-evangelie, niet ieder die mij Heere, Heere noemt, niet ieder die met zijn armen over elkaar naar mijn onderwijs luistert en mijn tekenen en wonderen gadeslaat en het grosso modo met mij eens is, niet iedereen die mij Heere, Heere noemt. Dat is trouwens best een belijdenis, hè, als je Jezus Kyrios noemt, want dat is het. Heere, Heere betekent Kyrios, Kyrios. Dus je kon met ontzag naar Jezus kijken, je kon zijn wonderen en tekenen zien en daarvan onder de indruk zijn en daar zelfs op een bepaalde manier met je hoofd en met je hart mee instemmen. En Jezus zegt, als je dat zegt, Heere, Heere, misleid jezelf niet. Je komt daarmee niet in het koninkrijk van God. Maar een ieder die de wil doet van de Vader, die zal het koninkrijk beërven. Het koninkrijk is voor discipelen. Die geloven en doen. Die horen en praktiseren. Die aannemen en gehoorzamen. Die luisteren en navolgen. Misschien zeg je, gaat het die kant op? Gaan we moeilijk doen vanmiddag? Nee, maar we moeten hier wel goed over nadenken. Ik ook. Zeker als je in een groeiende gemeente zit. Veel mensen. Een zaal vol. Prachtig. Ik denk, ik volg dat natuurlijk een beetje van een afstandje, maar ik denk dat hier mooie dingen gebeuren. Groeien in aantallen. Veel kinderen, jongeren. Nieuw gebouw straks. Prachtig. God is aan het werk. Maar ik denk wel dat je de vraag moet durven stellen. Wat is de eigenlijke groei? Waarheen groeien we? Hoe zijn we volgelingen van Jezus? En ik hoop dat je dan zegt, niet alleen de leiders, niet alleen de oudsten, maar iedereen, we moeten niet bang zijn om in de spiegel te kijken. Wij als kerk, wij met elkaar. Want, laat me dit nog zeggen voordat we naar Matteüs gaan. Als wij, want ik heb het niet alleen over de CGA, dat kan ik ook op de gemeente waar ik uitkom toepassen, maar misschien wel op de christenheid in het Westen in het algemeen. Als wij hier in het Westen een cultuur geschapen hebben waarin je christen kunt zijn zonder een leerling van Jezus te zijn, hebben we volgens Jezus een groot probleem. Als wij zeggen, als je je hand opsteekt en je zegt ja tegen Jezus, je kiest voor Jezus, ik wil hem volgen, en je gaat naar de kerk, en je geniet van goede preken, en je houdt van christelijke one-liners, en die zet je af en toe op je status, en je bent het eens met een aantal dingen, en je bent voor een aantal dingen, en je bent vooral tegen een aantal dingen. Christen zijn vooral een soort cultuur is waarin je voor dit bent en tegen dat bent en meegaat met de trends en dat voortdurend laat weten, ik denk er ook zo over of ik denk net als jou er niet zo over. Als dat het christen zijn is, vooral slogans en wat activiteiten. De vraag is dan of we dan bij Jezus' discipelen horen of bij de menigte. Waarom is dat een probleem, zeg je? Omdat we dan voorbij gaan aan de uitnodiging, want dat is het, daar kom ik zo op terug, de uitnodiging van Jezus om hem daadwerkelijk met ons hele hart, met ons hele leven te volgen. Als een eenmalig gebed, een eenmalige doop. Het hebben van een aantal opvattingen, jouw christen zijn omhelst, behelst, dan is dat niet zoals Jezus het bedoeld heeft. Jezus' boodschap is een uitnodiging om bij hem in de leer te gaan. Jezus kwam om het koninkrijk in te luiden, een nieuwe mensheid te scheppen die bij hem hoort, als hem leeft. En zijn wil doet. En dat gaat niet alleen over verstandelijk beamen. Het gaat, schrik niet, ook niet alleen om het ervaren met je hart. Wat misschien in onze kringen wel heel belangrijk is. Ik ervaar het in mijn hart. Het gaat ook om met je leven doen wat Jezus zei. Jezelf aan hem toewijden. Je letterlijk in zijn dienst stellen. Hem echt volgen. Dat was Jezus' uitnodiging. Zal ik het persoonlijk maken en op mijzelf betrekken? Weet je wat mijn gevaar is? Is dat ik denk dat als ik dagelijks bezig ben met de Bijbel, dagelijks mijn rol en mijn bediening uitvoer in de gemeente en daarbuiten, en de juiste antwoorden op vragen geef die mensen me stellen, of de juiste vragen stel aan mensen, dat ik daarmee denk, dat is mijn discipel zijn. Maar iedereen die Jezus wil volgen weet dat er een laag dieper is. Is dat je, als jij alleen met God bent en God jou vraagt, ben je bereid jezelf te verloochenen en nu te doen wat ik je zeg? Ik vraag niet naar je geloofsbelijdenis. Ik vraag niet naar wat je van de laatste preek vond. Ik vraag niet naar je visie op dit en je kijk op dat. Ik vraag, ben je bereid om te doen, die extra mijl met de ander te gaan, weg te geven van je bezittingen, jezelf te kruisigen, ongelijk te lijden, jezelf op te offeren voor de ander? Ben je bereid het te doen, concreet wat Jezus vraagt? Dat is voor mij een laag dieper. Daar komt het op aan. Wil ik hem echt volgen? Dat is dat ongemak, of misschien die eerlijkheid van Jacobus die zegt, je kunt een geloof hebben, maar als je niet de werken hebt, dan bedrieg je jezelf. Je kijkt in de spiegel, maar je bent helemaal vergeten hoe je eruit ziet. En ik heb een aangeboren afwijking. Is dat ik denk, als ik het er verstandelijk mee eens ben, als ik amen zeg op de meest knallende preek, of het beste boek, en ik volg die, en ik volg die, dat is mijn christen zijn. Ik heb een bepaalde worldview en dat is het. En toch gebeurt het dan soms, dat je met God wandelt, het woord van God leest, en dat de Heilige Geest je duidelijk maakt, verloochen jezelf, dien je vrouw. Kom in actie. Doe wat Jezus zegt. Gehoorzaam hem. Jacobus zegt, anders is je geloof gewoon dood. Misschien heb je de vraag die ik heb. En zou je zeggen, wacht even. Is nu genade niet in het geding? Het gaat toch alleen om genade en om geloof? Laat me heel duidelijk zeggen, Gods koninkrijk is helemaal een koninkrijk van genade. Maar let op, genade is niet het tegenovergestelde van inspannen. Genade is niet het tegenovergestelde van doen en gehoorzamen. Genade is het tegenovergestelde van verdienen. We kunnen het niet verdienen. God bewijst ons genade. Dat is de boodschap. Maar dat wil niet zeggen dat we dan met onze armen over elkaar in een stoeltjeslift zitten. Je inspannen, doen, navolgen, gehoorzamen, imiteren, uitleven, passen helemaal in het concept van genade. Denk eens aan Jezus, toen hij de bergrede afsloot en dat hele beeldende verhaal vertelde van die twee bouwers. De een die op zand bouwde en de ander op rotsen. En toen kwam de storm en het zandhuis stortte in en het op de rots gebouwde huis bleef staan. En Jezus zegt, zo is het met iemand die mijn woorden hoort en ze doet. Als de storm komt, zal je levenshuis blijven staan. Als je straks voor God verschijnt, dan zal blijken dat je in waarachtigheid met God geleefd hebt en hem gekend hebt. Maar als je zijn woorden alleen gehoord hebt en ook beaamd hebt, maar je hebt ze niet gedaan, daar gaat het in Matthäus 7 over, dan ben je als iemand die op het zand bouwt. En zo eindigt die bergrede. Ben je een wijze bouwer? Of ben je een dwaze bouwer? Ik denk dat veel christenen daar een soort disclaimer onder plaatsen. dat ze zeggen, ja, maar daarna heeft Jezus nog iets gezegd. Wat dan? Maak je niet druk. Of je nu een wijze of een dwazenbouwer bent, als je maar in mij gelooft, dan kom je er toch wel. Het voorgaande was alleen bedoeld voor de echt serieuze christenen. Dat staat er niet. Jezus riep mensen echt om hen te volgen. Hoe ging dat in de praktijk? Laten we even kijken naar hoe Jezus zijn discipelen riep. Discipelschap is een Joods concept. En daarmee is het ook leerzaam voor ons. Hoe deden Joden dat? En wat betekende dat, dat de rabbi je riep om hem te volgen? Joodse kinderen gaan doorgaans vanaf hun 5e naar school, naar het Bet Sefer, het huis van het boek. Een soortje basisschool. Die basisschool was sterk verbonden aan de synagoge. Vaak stonden die letterlijk naast elkaar. En het lesplan was de Torah, de 5 boeken van Mozes. En als ze dan 12, 13 jaar waren, dan kenden de kinderen meestal de volledige Torah uit hun hoofd. Niet alleen werden ze geleerd om die te memoriseren, maar een Jood kent niet het onderscheid tussen horen en doen. Gehoorzamen behelst luisteren en uitvoeren. Dat was de bedoeling, dat de kinderen dat in die jaren zouden leren. Vanaf dat moment, als je dan 12 of 13 jaar was, dan kon een Joodse jongen, die kan dan de bar mitzwa doen. Wordt dan een zoon van de wet. En daarmee eigenlijk een volwassene. Je zou dus best eens kunnen discussiëren over, waar vind je de puberteit in de Bijbel? Maar dat is een zijpaadje. Dan kwam er vanaf 13 jaar een periode van werken. Vaak ging je dan thuis in het familiebedrijf werken, zoals Jezus bij Jozef in de timmermanszaak. Maar als je uitblonk in het leren, in het volgen van je meesters, dan mocht je naar een soort vervolgopleiding, het Bet Midrash, huis van leren. En meestal kende je dan op je 17e het hele Oude Testament uit je hoofd. En dan begon het echte werkzame leven. Het enige alternatief was, als je je nog verder wilde bekwamen in het volgen van de Heer, is dat je dan in de leer bij een rabbi ging. Dat was niet makkelijk. Dan moest je als 17, 18-jarige door een strenge selectieprocedure. Er waren allerlei rabbies in Israël die hun leerlingen hadden. En je kon dan op zoek gaan naar een rabbi die paste bij jou. En waarvan je dacht, ja, deze manier van leren en leven, dat hoort bij elkaar, die bevalt mij. Ik wil graag bij deze rabbi in de leer. En als je daar dan kwam, dan stelde zo'n rabbi een spervuur aan vragen van je, hoe goed ken je de Torah? Hoe zie je dit geschil? En hoe kijk je naar die kwestie? En hoe ben je dat in je leven aan het doen? En als hij het in je zag zitten, als hij dacht, in jou kan ik mezelf reproduceren, dan nam hij je aan om onder zijn juk te komen lopen. Dat was het beeld. Onder zijn juk te komen. Als de rabbi het in je zag zitten. Maar dat was niet iedereen gegund. Hoe deed Jezus dat? Misschien begrijp je nu hoe bijzonder het was wat er gebeurde bij het meer. Jongens en meiden, dit kunnen jullie goed begrijpen. Simon, waarschijnlijk een 20er, werkte in het vissersbedrijf van zijn vader. Hij was druk bezig met vissen, met de netten. En een eindje verderop staat Andreas. En dan verschijnt daar aan de waterkant plotseling een man. Die man ziet de 2 broers, indrukwekkend. Er staat vers 18, Jezus liep langs de zee van Galilea en zag 2 broers. Jezus ziet hen. Waar het normaal gesproken andersom ging, dat de potentiële volgeling de rabbi ziet en de rabbi verlangt te volgen, gaat het hier andersom. De rabbi bij uitstek, de Messias, ziet daar 2 mannen. En hij komt op hen af en hij zegt, kom, volg mij. Kom achter mij aan. zouden deze mannen geweten hebben dat hij de Messias was, dat hij de rabbi bij uitstek was, die mensen uitnodigt om hem te volgen. Ik weet het niet precies, maar in ieder geval was het zo dat de naam van Jezus rondging. Hij was een unieke, ook voor die tijd unieke rabbi, die met gezag onderwees. Maar wat anders ging dan anders, was dit. Er was geen uitgebreide selectieprocedure. Er was geen sollicitatie die je bij de rabbi moest doen. Nee, het is omgekeerd. De rabbi komt, Jezus, en nodigt uit om bij hem onder zijn juk te komen en hem te volgen. Misschien snap je nu waarom die mannen buiten zichzelf zijn. Ze laten meteen hun netten achter. Waarschijnlijk was het hen niet gelukt of niet gegund om bij een rabbi in de leer te gaan. Ze hadden misschien de Bet Sefer en de Bet Midrash gevolgd. En toen gingen ze in het familiebedrijf werken. Misschien waren ze afgewezen door een andere rabbi, we weten het niet precies. Maar hier komt de rabbi, wiens naam in de omgeving rondzong als een unieke rabbi, zelf naar hen toe. En hij zegt, kom, volg mij, zonder enige vraag, zonder enige selectieprocedure. Kom achter mij aan. En daarom verlaten ze hun netten en ze volgen hem radicaal. En even later gebeurt hetzelfde met Johannes en Jacobus, ook twee broers die in het vissersbedrijf van hun vader werkten. Nu samen achter Jezus aan, op weg met de rabbi bij hem in de leer. En hoe ging dat dan? Nou, dan ging je van de ene naar de andere plaats. En wat deed de rabbi dan? Hij gaf onderwijs, publiekelijk, in de synagoge, maar ook gewoon buiten in de open lucht. Aldoende weg leerde hij te leven zoals Yahweh dat vroeg. En wij weten uit het verloop van het verhaal dat Jezus dat uniek deed. Hij was anders dan de andere rabbies. Hij deed mensen versteld staan. Hij onderwees met gezag. Hij was niet wettisch, niet kruiperig. Maar hij sprak vanuit een levende verbinding met de Vader. Hij ademde de geest van Yahweh. En hij belichaamde als het ware het koninkrijk. Jezus was en is de Messias zelf. Hij is het leven. En dat maakte het zo uniek om bij hem discipel te zijn. Om hem te volgen, zijn voetsporen te drukken. Om echt bij Jezus te horen en als Jezus te worden. Oké. Even een pas op de plaats. Dat is wat Jezus deze mannen aanbood. Om bij hem te komen, onder zijn juk te gaan en met hem door het leven te gaan. Voel je nu aan dat het iets heel anders is als een eenmalige beslissing? Voel je nu aan dat het iets heel anders is dan één keer tegen Jezus te zeggen, ik houd van u en ik geloof dat u voor mij gestorven bent en nu ben ik onderweg naar de hemel. Je vindt die termen helemaal niet in de uitnodiging van Jezus. Wat Jezus daar doet, is dat hij verloren mensen roept om bij hem te zijn en met hem onderweg te gaan en met hem door het leven te gaan. Het is veel permanenter, veel duurzamer. Het is veel meer dan een moment. Het is veel meer dan iets alleen met je hoofd. Het is ook niet alleen met je hart. Het is ook niet alleen met je handen. Het is hoofd, hart en handen. Het is zijn woorden horen, in je hart liefde voor hem krijgen, in je hart hem gaan bewonderen en ook echt met hem onderweg gaan van dag tot dag. Dat was het aanbod. Dat is wat Jezus vraagt. Ik moet eigenlijk zeggen, dat is wat Jezus aanbiedt. Want dat gebeurt hier, hij biedt het aan. Als je zegt, oké, en hoe zag dat er dan uit? Als je dan leerling van Jezus werd, wat waren dan de doelen of de taken van een leerling, van een discipel? Ik heb even vier dingen uit de woorden van Jezus verzameld. We zijn vandaag vooral bezig met het onderwijs van Jezus zelf, de Messias. Jezus heeft daar heel veel over gesproken, wat de taak van een discipel is. Dat woord discipel gebruikt hij heel veel en hij legt ook heel vaak uit wat er van een discipel wordt verwacht. Wat het betekent om bij hem onder een juk te gaan. Laat ik daar nog eerst iets over zeggen, voordat ik die taken noem. Ik zeg telkens onder een juk gaan met Jezus. Wat is dat nou? Dat kennen wij natuurlijk niet zo, maar een juk was in het Midden-Oosten heel bekend. Dat legden je jongens en meiden op bijvoorbeeld twee ossen. Die dan voor een wagen of voor een ploeg spanden. En dan gingen die ossen, die hadden op hun nek hier zo'n balk, zo'n houten balk. En die gingen dan zeg maar in een ritme lopen. Samen, naast elkaar. En dat juk verbond die twee ossen aan elkaar. Waardoor de een niet die kant en de ander niet die kant op ging. Ze liepen samen onder het juk. En een jonge os moest leren van een oude os om onder het juk te lopen. Dus je had dan een volwassen dier, een sterk dier. Dat werd dan als eerste het juk op zijn nek gelegd. Zie je het voor je? En dan kwam daar een jonger, kleiner dier naast te staan. En dan hing dat juk een beetje schuin. Het gewicht van het juk rustte grotendeels op het grote, volwassen dier. En het jonge dier mocht leren om een klein beetje van het juk te dragen. En te kijken naar hoe die volwassen dier die ploeg vooruit trok. Nou, dat was het beeld wat rabbies, ook fariseeën trouwens, gebruikten. Dat ze zeiden, kom je bij mij in de leer, dan kom je onder mijn juk. Dan leer je met mij te leven. Dan leer je mijn principes voor het leven. Maar weet je wat de fariseeën deden? Dat was echt heel gemeen, jongens en meiden. Weet je wat de fariseeën deden? Die pakten dat zware juk met heel veel regels voor het leven. Ontzettend veel regels, veel meer dan alleen de Torah en de Tanach aanreikte. En dat legden ze op hun discipelen. En dan zelf droegen ze maar een mini stukje van dat zware juk. En het zwaarste deel van het juk, dat kwam op hun volgeling terecht. En Jezus heeft dat met afschuw bekeken. Hij zegt, jullie onderwijzen dingen die jullie zelf helemaal niet doen. Dat is fariseïsme. Van andere dingen vragen die je zelf niet doet. De fariseeën, ze zeiden, wij leven zo en wij doen zo. En jullie, wil je bij ons, wil je een fariseeër worden? Wil je horen bij het neusje van de zalm, van de rabbijnse leer? Word dan een fariseeër, zoals bijvoorbeeld later Saulus was. Saulus van Tarsus, later de latere Paulus. Doe dan wat we je zeggen. En ze gaven al de levensgeboden, maar ze deden het niet voor en ze droegen het niet zelf. Jezus heeft hen gewaarschuwd, jullie bedriegen jullie zelf. Jullie die een juk opleggen, wat niet te dragen is, wat jullie zelf met jullie vingers niet aanraken, dat leg je anderen op. Weet je wat Jezus zei? Jezus deed het omgekeerd. Dat vind ik zo mooi. Jezus zei, kom naar mij toe. Als je vermoeid en belast bent, ik zal je rust geven. En dan zegt hij iets wat wij in onze westerse context misschien niet zo goed begrijpen. Maar dan zegt hij iets wat je hopelijk nu wel goed begrijpt. Hij zegt, neem mijn juk op u. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Weet je wat dat wil zeggen? Jezus is de volwassen man die het juk op zijn schouders draagt. Jezus gaat staan en hij draagt het juk. En wij mogen leren om dat zachte juk van hem. Niet de climax van het gewicht. Dat heeft hij gedragen. Denk aan het kruis waar Jezus het juk droeg tot in de dood. Voor ons, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wat een uitnodiging om bij deze rabbi discipel te zijn. Wat waren de taken? Ik noem vier dingen die Jezus zelf heeft gezegd. Als eerste, Marcus 3 vers 14. Hij stelde er 12 aan om bij hem te zijn. Als je meeschrijft, moet je dat opschrijven. De eerste taak van een discipel was om bij hem te zijn. Dat is leven in zijn nabijheid. Hem heel goed leren kennen. Zijn stem herkennen. Zijn oogopslag onderscheiden. Zijn DNA in je opnemen. Ik vind het zo mooi. En het is zo verwaarloosd in onze tijd. Maar Jezus zegt, als je discipel van mij wil zijn, weet je wat ik dan als eerste van je vraag? Is dat je bij mij bent. Dat je in mijn tegenwoordigheid bent. Dat je dicht bij mij blijft. Het is, ik wil tijd met je doorbrengen. Ik verlang ernaar niet dat je allereerst iets gaat doen, gaat prediken, gaat gehoorzamen, gaat studeren, gaat bouwen. Ik verlang ernaar dat je bij mij bent. Herken je dat? Het zijn bij Jezus. Ik zou tegen je willen zeggen, dat is meer dan elke dag een paar versen uit je Bijbel lezen. Het is meer dan elke dag je gebedslijstje doorbidden. Het zijn bij hem. Is het met hem verkeren. Nadenken over wie hij is. Mijmeren over zijn juk. Mijmeren over zijn werk. Mijmeren over zijn karakter. Een discipel gaat niet allereerst doen. Een discipel gaat zijn bij Jezus. Zoals een kind in een gezonde situatie veel bij zijn ouders is in die eerste jaren en daardoor haar fijn gaat leren kennen hoe moeder en hoe vader over bepaalde dingen denkt. Als een kind 3, 4 jaar is, kan je al aan zijn oogjes zien dat hij eigenlijk al lang weet wat papa of mama wil. Weet je hoe dat komt? Ze hebben gewoon heel veel naar mama gekeken. Ze hebben heel veel bij papa op schoot gezeten. Eigenlijk wat een kind doet in de eerste jaren, wij hebben jonge kinderen. Je neemt ze overal mee naartoe, ze zijn altijd bij je. Ze doen eigenlijk nog heel weinig. Jij bent vooral dingen voor hen aan het doen. En ze kijken naar hoe je leeft en op een gegeven moment weten ze het. Je hoeft ze het ook niet meer uit te leggen. Weet je waarom? Ze zijn heel de tijd bij je geweest. Dat is wat Jezus aanbiedt, bij mij te zijn. De tweede wat de taak van een discipel is, om in zijn woord te blijven. Johannes 8, vers 31. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. Gods koninkrijk wordt gebouwd, lieve mensen, door het woord van God. Het woord van God kun je nooit, nooit te hoog aanslaan. Hierdoorheen leren wij de wil van God. Hierdoorheen leren wij de wil van onze Messias kennen. Jezus zegt, wat jullie moeten doen, lieve discipelen, jullie moeten in mijn woord blijven. Ook dit is, sorry dat ik vanmorgen, vanmiddag best wat keren zeg wat het niet is, maar ik hoop dat het ons helpt om te begrijpen wat het wel is. In zijn woord blijven is meer dan af en toe een paar versen lezen. Zoals je bij hem bent, dat is sterk verbonden met in zijn woord zijn. Zijn woorden overdenken. Lezen zoals Psalm 1 zegt, die dag en nacht overpeinst. Mag ik je vragen, herken je dat? Dat soms een Bijbelgedeelte je te pakken neemt. Dat je echt, zoals sommigen dat zeggen, dat je echt woont in het woord. Dat je met Jeremia zegt, Jeremia 15 vers 11, toen ik uw woorden vond, toen at ik ze op en ze waren tot spijzen voor mijn ziel. Je voelt wel aan, dat is dan meer dan zeggen, ja ik moet mijn hoofdstukje van vandaag lezen. Dat is goed hoor. Dat is goed dat je dat ritme en die discipline hebt. Want het is niet altijd fantastisch om je Bijbel te lezen. Soms moet je ook gewoon doorlezen. Maar er zijn ook tijden dat je echt voelt van ik ben niet alleen in het woord, maar het woord blijft in mij. Zoals Paulus schrijft, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Weet je wat een discipel kenmerkt? Een discipel wordt gekenmerkt door zijn Bijbel. Die focus op de woorden van God. Daarmee bezig zijn en te herkennen dat je soms jezelf naar je Bijbel moet slepen, bij je Bijbel moet brengen En terwijl je gaat lezen en gaat strepen en gaat overdenken en gaat opschrijven en gaat mediteren, krijgt het je te pakken. En wat doet het? Het komt niet alleen in je hoofd te zitten, maar het gaat je handel en je leven kleuren. Dit is zo mooi aan de schrift. De schrift lezen onder leiding van de Heilige Geest. Het is een kracht die je denken verandert, je levensstijl verandert. Weet je wat het is? Dit is discipelschap. Je kan het heel methodisch maken, discipelschap. Maar dit is het. Het is bij Jezus zijn en een leven kennen van diepe omgang met het woord van God. Hey, discipel, mag ik je eens vragen? Hoe staat het met deze tool die Jezus je gegeven heeft? Die prachtige 66 boeken in een Nederlandse taal. Uitgeblazen door God zelf. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Levensecht. Hoe staat het met je verhouding met de Bijbel? Woon je erin? In zijn woord blijven. Het derde is, ik heb daar vanmorgen al veel over gezegd, is zijn woord doen. Gehoorzamen. Jezus zei, ik laat de rabbi zelf van het woord. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Johannes 14 vers 15. Of Johannes 15 vers 14. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Of Lucas 6 vers 46. Waarom? Dit is altijd een vers wat mij prikt. Kan dat vers nooit makkelijk zeggen. Waar Jezus zegt, Lucas 6 vers 46. Waarom noemt u mij Heer? En je doet niet wat ik zeg. Ja, maar Jezus, ik houd van u. Jezus, ik vind uw onderwijs fantastisch. Jezus, ik houd van uw levensopvattingen. Jezus, ik houd van uw visie. Heer. Maar waarom doe je niet wat ik zeg? Alle werkelijke kinderen van God weten dat er twee sporen zijn in je leven, kruispunten, dat je diep van binnen beseft, ga ik het doen of ga ik het niet doen? Ga ik gehoorzaam zijn of ga ik niet gehoorzaam zijn? Leef ik door in de leugen of kies ik voor de waarheid? Omhels ik de duisternis of ga ik naar het licht? Weet je wat je kan helpen? Is dat Jezus de rabbi, jouw rabbi zegt, als je mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Doe het dan. Het is zo'n mooie manier om ook een heel mens te worden. Ik bedoel, een mens uit één stuk te worden. Want dat gapende gat tussen wat wij vinden, hoe het zou moeten en hoe het in ons leven is, dat maakt ons van binnen eigenlijk kapot. Dat is een gapend gat. Kan je ook schuldgevoelens geven. Kan het gevoel geven dat je een hele slechte discipel bent. Ook vanmorgen. Je denkt, dit is de standaard. Ik zit ergens, ik bungel ergens hier. En weet je, het goede nieuws is dat Jezus zegt, kom onder mijn juk. Kom. Ik ben zachtmoedig. Als jij vermoeid bent, kom naar mij toe. Blijf bij mij. Wees bij mij. Laat mijn woorden in je wonen. Maar drie, ga het ook doen. En doen is soms stap voor stap. Is een proces. Jezus heeft zijn discipelen geleerd om hem te volgen. Vind ik zo mooi. Petrus kon het niet op dag 1 allemaal. Hij heeft het geleerd. Maar hij moest wel gaan volgen. Waar ben jij ergens? Herken je zo'n gat in je leven? Tussen horen en doen. Verlang je ernaar dat dat weer heel wordt. Niet een christen van hoge woorden en een slordig leven. Liever dan die woorden, maar wat lager. Wat minder one-lines overal quoten. Wat minder prominent overal je visie op dit en dat. Maar liever in de school van het leven doen wat Jezus zegt. Misschien maar een klas terug. Misschien maar nederig worden, nederig van hart. Misschien weer meer gaan hongeren en dorsten. Misschien weer gaan treuren. Dat is precies wat de kenmerken van een discipel zijn. Lees Matthäus 5. Daar begint Jezus de bergrede mee. En het laatste doel is dat je op Jezus gaat lijken. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester. Matthäus 10 vers 25, Lucas 6 vers 40. Dat is de diepere essentie van het hele juk. Dat je groeit in volwassenheid en steeds meer wordt zoals de rabbi. Zodat jij anderen tot discipel kan maken. Anderen het goede nieuws kan brengen. Uitgaat om het evangelie te brengen. Maar ook anderen, je eigen kinderen, jongeren in de gemeente, misschien wel mensen in je straat, leert om onder het juk bij de rabbi te zijn. Ik ga afsluiten. Misschien zeg je, hoe werkt dat nu in de 21ste eeuw? Hier in West-Europa, in een niet-Joodse context, met totaal andere omstandigheden. Hoe kan ik onder Jezus' juk gaan? Laat mij dit zeggen tegen je. Eén is, en dit zeg ik tegen iedereen. Besef dat je altijd iets of iemand volgt. Ook al loop je niet fysiek achter iemand aan, jij bent onder iemands juk. Ik wil dat ook even tegen de jongeren zeggen. Ik ken jullie niet zo goed, maar toen ik jong was heeft mij dit geholpen, dat mensen soms dit tegen mij zeiden. Iedereen heeft zijn idolen. Jij ook. Je hebt je voorbeelden die je volgt. Op Insta of op TikTok of op school of in je vriendenkring of in de kerk of thuis. Wij zijn allemaal discipelen. De vraag is van wie? De vraag is, wie is ons voorbeeld? Aan wie geven wij ons? Aan wie offeren wij het beste van onze tijd, ons geld en ons lichaam? Kan je dat checken bij jezelf? Ja, dat kan. Kijk naar de verdeling van je tijd. Kijk naar de verlangens van je hart. Waar gaan je gedachten heen als je even niks te doen hebt? Waar leef jij echt voor? Waar kom je in je bed voor uit? Wie eerlijk wil zijn, kan vandaag vaststellen of hij of zij een discipel van Jezus is. En kun je dus ook vaststellen of je op de brede of op de smalle weg loopt. De brede weg is de weg van de massa, de meerderheidscultuur. Je loopt er niet alleen. De Nederlandse samenleving, de Nederlandse scholen en soms ook de Nederlandse kerken gaan je voor. De smalle weg is smal, is steil. Is niet gemakkelijk achter Jezus aan, maar is zeer aantrekkelijk. Waarom? Omdat het de weg met Jezus is, op weg naar het eeuwig koninkrijk. Wat moet ik dan doen als ik vandaag zeg, ik wil onder Jezus' juk gaan? Laat me vanuit mijn hart dit tegen je zeggen. Niet alleen tegen de jongeren, maar ook tegen de ouderen. Als je dat voor het eerst wil doen, of opnieuw onder Jezus' juk wil komen. Ik zou als eerste tegen je willen zeggen, je hoeft je niet te bewijzen. Je hoeft niet een geweldig cv te overleggen. Je hoeft niet te kunnen vertellen over allerlei bijzondere geestelijke ervaringen die je hebt gehad. Hoeft niet. Jezus zegt, zonder voorwaarden, kom, volg mij. Ik ben gekomen om jouw leven te geven. Hij zegt ergens, wie achter mij wil komen. Dat betekent, wie ook maar. Jezus zoekt niet de meest talentvolle kandidaten. Nee, Jezus zoekt juist mensen die het niet kunnen. Het zwakke, het slechtste, het schuldige, het meest onbeholpene. Waarom? Zodat hij zijn klasse, zijn kracht aan jou kan laten zien. Wat je dus ook allemaal hebt uitgevreten in je leven. hoe je leven ook gelopen is. Moreel of immoreel. Kerkelijk of niet kerkelijk. Overspelig. Frauduleus. Misschien zelfs demonisch bezet. Afgehaakt. Wie je ook bent. Jezus zegt, kom achter mij, volg mij. Wat vraagt dat, zeg je, als ik niet een cv of een bepaalde ervaring moet laten zien. Als Jezus zijn uitnodiging heel breed uitgooit, wie achter mij wil komen? Als iedereen welkom is, en dat is hij, dat is iedereen bij Jezus. Wat vraagt dat dan? Dat je de kosten heel goed overrekent. Je moet niet impulsief besluiten, ook vanmiddag niet. Je moet goed nadenken. Als je bij Jezus onder het juk wil, het is de allerbeste plek, maar je moet er goed over nadenken. Want als je bij hem onder het juk kruipt, ben je vanaf nu van hem. Dat betekent, hij wordt je meester en jij wordt de volgeling. Dat betekent dat hij degene is die de koers bepaalt. De grote os, jongens en meiden, bepaalt het tempo, bepaalt de richting en bepaalt het ritme. Dat doet Jezus. Je bent niet meer van jezelf, je wordt zijn liefdesslaaf. Zijn wil wordt jouw wil. Je moet leren om nee te zeggen tegen jezelf. Dat is wat Jezus zei, als iemand achter mij wil komen, dan moet je jezelf verloochenen. Je moet nee zeggen tegen je zondige verlangens. Je moet zelfs je vrienden en familie en je verlangen om erbij te horen kruisigen. Dat betekent op de tweede plaats stellen. Je moet onder zijn juk zijn, beseffen dat je nu bij hem hoort. En dat hij mag bepalen waarheen het gaat en wat het doel van je leven is en hoe dat behaald zal worden. Je bent, dit is het simpel, je bent van hem. Je bent aan hem vastgepind, zoals een Hebreeuwse slaaf. Zijn oor vastpinde aan het deurkozijn van zijn meester. En dan zegt Jezus, volg mij. Dat betekent stap voor stap. Niet alleen, maar met andere discipelen. Doen wat hij zegt. Bij hem zijn. Zijn woorden horen. En steeds meer op hem gaan lijken. En als je aarzelt en je zegt, ik wil ontzettend graag, maar houd ik het vol? Dan zeg ik tegen je wat Jezus tegen Petrus zei. Niet de meest buigzame persoon. Jezus zei, volg mij. En ik zal maken. Ik zal ervoor zorgen. Als jij maar dicht bij mij blijft. Ik zal maken dat jij een visser van mensen wordt. Een discipel van mij. Die anderen gaat leren om mij te volgen. Ga je mee? De meester is daar. En hij roept je. Hij komt spoedig terug. De tijd is nog kort. Jezus zoekt discipelen. Jongeren en ouderen. Die bij hem zijn. Zijn woord lezen. Zijn woord doen en op hem gaan lijken. Ga je mee? De meester is daar en hij roept je. Amen.